Ja, ja, één in het geloof de schriften en dan alleen nog de één doopte er nog bij, hè, dat lied. Dan hebben we echt een ware eenheid. Want ja, jij zegt over die strijd en zo, en dat is natuurlijk dat de strijd echt los was. Als dat er ook nog bij genoemd wordt, de één doop. Van de NBG, dat wist ik trouwens niet. De Bijbelgenootschap bestaat 200 jaar. Oké. Nou, zoals we begonnen was het goed, toen ging het om Bijbelverspreiding. Maar ze zijn op Bijbelvertaling overgegaan. Toen hebben ze de NBG, 51 hebben ze toen vertaald. En daar is het mee begonnen toen. En dat was allemaal wereldwijd trouwens. Hè, begon dat in die tijden en ook de jaren daarvoor. En dat allemaal is gaan veranderen. Het is eigenlijk niet te geloven dat je dan één Bijbel hebt. Die volgens die lijn vanuit, waar kwamen ze ook weer bij elkaar? In Antiochië. Dat die Bijbel is en de rest... allemaal van die andere lijn van Alexandrië afkomt. En het wijkt allemaal af. Het wijkt allemaal af. Dat is ongelooflijk. Ja. Dus inderdaad, ja, we zijn blij dat wij deze Bijbel hebben. De Statenvertaling, hè, Gods woord. Nou, ik heb weer een studietje. Het staat ook weer op PDF-file op de computer. Of op de cijfer, natuurlijk. Dus kunnen het daar ook uitprinten als jullie willen. En het onderwerp is Adam en Eva... Christus en de gemeente. Laat eerst open in gebed. Vader, we willen toch uw aangezicht zoeken. We zijn natuurlijk altijd in u, Vader. Maar dat we toch ook uw geest nodig hebben die in ons woont. Maar ook om ons licht te geven op uw woord, Vader. Want uw woord is de waarheid. Zoals de Heer Jezus ook zegt, heilig hen in uw waarheid. Wij willen ook in uw waarheid geheiligd worden. En dat kan alleen als wij ook het woord de waarheid hebben. En het ook als uw waarheid erkennen. En dat is uw woord, Vader. En geef ons daarom licht door uw geest op die woorden van de Heilige Geest die u heeft op laten schrijven. En dat vragen we voor ons allemaal. En danken natuurlijk ook in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Adam en Eva, Christus en de gemeente. Ja, dat is het onderwerp. En hier staat ook in Gods boodschap en programma van genade. Ja, dat is waarin wij nu leven, het evangelie van Gods genade. En God, ja, het woordje programma staat helemaal natuurlijk niet in de Bijbel. Maar goed, God heeft wel een programma, hè? Een plan. Hij werkt iets uit, hij heeft van tevoren iets uitgewerkt. Hij heeft een plan en volgens dat plan werkt hij alles uit. En dat is natuurlijk nu in de bedeling der genade het lichaam van Christus. En via de apostel Paulus aan ons geopenbaard. En dan lezen wij over ons, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. De tekst heb ik niet allemaal, ik heb ze veel al afgedrukt. Sommige heb ik wat ingekort, omdat het puur daarom gaat. Wij zijn in Christus en dan ben je een nieuw schepsel. En dat ben je en blijf je en dan ben je gered. Ik zag vanochtend nog een stukje, je moet zo goed luisteren, uit Romeinen 8. En dan lijkt het echt, en dan hoor je op een gegeven moment ja. En dan, als je dus gelooft in Christus en in Christus bent, ja, en maar eigenlijk daarin blijft, dan zal God je redden. Dan denk ik, ja, wacht even, ja, wat bedoel je daarmee? Positie of wandel, ja? En dan komt het toch neer op het blijven geloven. Want je kan natuurlijk het uitleggen, zoals je wil, hè? Maar je moet een gezonde leer in je achterhoofd hebben. Die moet je kennen. En dan weet je gewoon, ik ben verzegeld, ik ben Gods kind, ik ben in uw schepsel. Ik word het niet, ik ben het. En dat blijf ik ook altijd. God gaat mij niet dat schepsel op een gegeven moment weer vernietigen. En dan ga ik de goede werken doen en gaat hij mij weer opnieuw scheppen. En dat is natuurlijk niet zo. Maar als je dat niet hebt... Kijk, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Nou, wij weten vanuit Paulus dat als je dat gelooft, dan maakt hij je zalig. Maar als je de Arminiaanse leer hebt, dan moet je blijven geloven. En dan blijf je zalig. Dus, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dus als je blijft geloven, dan zal God je dus zalig maken. Of net zoals Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Dus mensen maken daarvan en blijven geloven en daarom heeft God mij dus uiteindelijk gered. Maar zo is het niet, ja? Maar je ziet het, hè, wat dat doet, hè? Wat de leer doet. En als je die leer goed in je hoofd hebt zitten, wat Paulus schrijft, dat is een leer van zekerheid. Ja, ik ben gered, ik ben een kind van God, ik ben een nieuw schepsel, ik ben verzegeld met de Heilige Geest, ik ben verzoend, ik heb vrede. Ik krijg het niet, ik heb vrede. En mijn positie is... vast en zeker. Nou, een nieuw schepsel, wat is dat dan? Nou, we weten natuurlijk vanuit de Bijbel ook, dat bedoelt hij natuurlijk een nieuw schepsel, dat het niet meer gaat om Jood en Heiden. Apart, maar God heeft nu een nieuw schepsel. En dat is het lichaam van Christus, Jood en Heiden één in lichaam. En ik ben inderdaad een nieuw schepsel. En aangedaan hebt de nieuwe mens, in Colossens 3 vers 10, de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld, desgene die hem geschapen heeft. Dus God heeft toen de mens geschapen, maar nu is hij in de bedenkte genade constant opnieuw aan het scheppen eigenlijk. Nieuwe schepsels. En de nieuwe mens, ja, dat is gebeurd bij mij. Ik ben een nieuw schepsel, ik ben een nieuw mens. Nou, het nieuwe schepsel, hè, dat weten wij van Romeinen 6. Hè, dat gaan we nu niet lezen, maar als het goed is, kennen jullie Romeinen 6 toch? En dat gaat over onze doop in zijn dood. Ja? Christus is mijn dood gestorven. Hij is gestorven, begraven en opgestaan. Dus ik weet, door als ik in Christus ben, nou weet ik, toen hij erin, hing ik daar eigenlijk. Zo één ben ik met hem geworden. Dus ik ben ook met hem gestorven, met hem begraven en opgestaan. Hij stond op, ja, uit de dood. En wij zijn ook uit de dood met hem opgestaan. Maar goed, we weten, het is 2000 jaar geleden. Dus het is geestelijk gebeurd, ja. Wij geloven dat, aanvaarden dat in het geloof en daardoor weten wij dat. Dan zie je wat het woord ook in ons doet, hè. Daardoor heb ik die zekerheid ook gekregen. Tjaar, ik was er helemaal niet bij. Het is 2000 jaar geleden gebeurd. En toch heb ik die zekerheid. Gods geest getuigt in mijn geest. Dus geestelijk is het nieuwe schepsel. Wij zijn allemaal nieuwe schepsels. Nieuwe mensen zijn wij. Een nieuwe mens, zegt hij. Zijn we allemaal geestelijk gestorven, begraven en opgestaan met Christus. En zijn we dus een lid van die gemeente. En dat is zo mooi. In welke is één vlees met Christus. Wij zijn één met Christus, toch? Dat is nou die één doop, hè? Nou, wat zegt de Bijbel daar nou over? Kijk, als je in Efeze 5 leest, vers 30 tot en met 32. Ik heb dat vanochtend nog even veranderd. Maar in Efeze 5, vers 30 staat ook dat wij zijn vlees. Hoe zegt hij nou? Nou, laten we even kijken, want ik heb hem op de site heb ik het inmiddels wel even veranderd in de studie. Maar vers 30 hoort er ook bij, over om onze eenheid met hem te benadrukken. Efeze 5 vers 30. Zie, daar zegt hij, want wij zijn leden zijns lichaams. Wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Hoe kan dat nou? Nou, dat benadrukt dus die eenheid die wij met hem zijn gewoon. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Zie je? Dus man en vrouw, die zullen samen één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Met andere woorden, zoals de man en de vrouw één vlees zijn, zo is ook Christus en zijn gemeente één vlees. Het is niet voor niks dat wij zijn leden van zijn lichaam. We zijn één met hem. Als je over nadenkt, wij zijn lid van zijn lichaam. Ja, dus dat is een eenheid. En Paulus spreekt daarover als een verborgenheid. Hij heeft dat pas geopenbaard. En Christus zal die gemeente aan zichzelf voorstellen. Dat kunnen we heel mooi lezen in vers 26 en 27. Opdat hij haar heiligen zou. Kijk, in vers 25 spreekt hij over dat hij zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Dus we zijn, hebben geen vlek, we hebben geen rimpel, ja, we zijn heilig en onberispelijk. Zo wil hij zich aan ons voorstellen. Nou, als we dan denken aan Genesis 1... En dat is dus de situatie van de nieuwe mens, die wij zijn. Onze relatie met de Heer Jezus Christus. Wij zijn één met hem. Eén geest, één vlees, we zijn compleet één met hem. Nou, in Genesis 1, vers 26 en 27 zien wij, in Genesis 5 ook, zien wij een tweevoudig verslag van de schepping van Adam. Nou, die tekst kennen wij natuurlijk, dat hij zegt in Genesis 1... Vers 26, laat ons mensen maken, zegt God, zegt hij al ons, hè, meervoud, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, Man en vrouw schiep hij ze. Zie, laat ons mensen maken. Naar ons beeld, onze gelijkenis. Nou ja, goed, ziet God er dan uit zoals ik eruit zie, bijvoorbeeld, ja? Nou, wij kunnen ons bewegen, we kunnen dingen voelen, we kunnen denken, we kunnen praten, we kunnen horen, we kunnen zien. We zijn geest, ziel, lichaam, een drie-eenheid, zijn wij ook in feite. Ja? Zo zijn wij naar het beeld van God geschapen, ja? Laat ons mensen maken, ja? God is geen mens. God is een geest. Ja, wie hem aanbidden wil, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Maar God ging dus schepsels maken, mensen maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Zo heeft hij hun geschapen, man en vrouw schiep hij, zie je, man en vrouw. En we weten, eerst heeft hij de man geschapen, en hoe heeft hij de vrouw geschapen? Niet zoals Adam. Adam is uit de stof der aarde geschapen, de vrouw is uit de man genomen en geschapen, ja. Nou kijk, in Genesis 5 vers 1 en 2. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Spreekt over de mens. Man en vrouw schiep hij hen, meervoud, en zegende ze. En noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen waren. Dus hij noemde hun samen mens. Dat twee mensen zijn. Twee schepsels. Maar ze zijn één vlees, toch? De man zal de vrouw, vader, moeder verlaten. En zij zullen één vlees zijn. En inderdaad, vrouw is uit Adam genomen. We leven nu in een maatschappij dat men dat juist probeert allemaal juist uit elkaar te trekken. Daarom die naamgeving, dat men twee namen voert, dat maak ik natuurlijk. Nou, dat is nu bijna al 9 van de 10 keren bij klanten dat. Dat daar verwarring over is, omdat ze dan toch allebei hun eigen naam gebruiken. Maar het is niet voor niks. Hier zie je, man en vrouw noemde hij hen. Mens, ja. Mens. En dan zie jij staan dat Adam was zonder Eva geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dus eerst Adam. En daarna lezen wij dat God hun naam mens noemde. In Genesis 2 vers 23 lezen we dat Adam en Eva één vlees waren. Kijk wat Adam zegt. Toen zei Adam, en dan zie je precies wat wij ook met Efeze lazen. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Dus snap je ook als je dat in Efeze leest. Ja, als Adam dat zegt, hij zegt, die is uit, ik, het is geen dier. Het is iemand net zoals ik. Ze is uit mij genomen. Iemand van mijn vlees, iemand van mijn benen. Hij herkent iets, dat is bekend. En dan zegt hij, men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen. Dat is mooi. Man, maninne. Wij zeggen natuurlijk man en vrouw. Ja, oké, dat is niet verkeerd. In het Engels staat man, woman. In woman zit het woordje man. Womb. Dat heb ik horen uitleggen. W-O-M. En een B erachter, dat is baarmoeder. Dus een man met een baarmoeder. Woman, man, woman. Wonderlijk, toch? En dan denk ik over na, dan denk ik, ja. Als je nou ziet, ik weet nog wel heel vroeger, zat ik, keek was een Amerikaanse film. En toen zei iemand aan mevrouw, laat ik het even zo zeggen. Aan mevrouw Jan Stelma. Dat was dan een Amerikaanse naam. Ze heet toch geen Jan, Paula heet Paula. Of je schrijft, je kan ook zeggen aan mevrouw Stelma. Maar ze heet mevrouw, eigenlijk heet ze Vermeulen, toch? Maar goed, wij zijn één vlees. Daarmee laat je dus zien, zelfs mevrouw Jan Stelma zou kunnen. Of mevrouw Corrie Koopman. Ja? Dan laat je dus mee zien dat je een eenheid bent. Één vlees. Maar tegelijkertijd ook de orde, zoals God dat in zijn Bijbel leest. Opgeschreven dat de man het hoofd is van de vrouw. En toch zijn ze een eenheid. En dat is eigenlijk wat je hier ook ziet staan met dat maninne. Ja? Hij is de man en men zal haar maninne heten. Waarom? Omdat ze uit de man genomen is. Adam is eerst geschapen. En daarna Eva. Ik vond het wonderlijk om te zien. Dus je ziet hier. Adam en Eva, één vlees. Genoemd mens, ja, die typificeerde, of die, ja, die bracht in beeld de Heere Jezus Christus en de gemeente, één vlees genoemd Christus. Ja. Christus, wij zijn één met hem. Wij zijn leden, wij zijn, wat zijn wij? Wij zijn christenen. En heel mooi zie je dat natuurlijk in 1 Korinthe 12 vers 12, want gelijk het lichaam één is, is één, en vele leden heeft, dan spreekt dus echt over een gewoon lichaam, hè? Dat beeld, die beeldspraak gebruikt hij. Want in het hoofdstuk gaat hij verder ook over een oog en oren en een arm, als de een teen is en de andere is dan een voet enzovoort. Dus zoals als het ons lichaam, zeg maar, ook één lichaam is en heeft toch heel veel leden die functioneren. En al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, dan zegt hij, alzo ook Christus. Maar dan zegt hij, Christus. Wat bedoelt hij ermee? Bedoelt hij Christus, ja, en zijn lichaam. Hij zegt gewoon Christus. Dus niet Christus en zijn lichaam. Hij zegt Christus, daar includeert hij, zeg maar, zijn ons, de leden. De geestelijke leden van zijn lichaam. Dus zo wonderlijk is dat. En zo, als je dat, dat is mooi, door voorbeelden kan je dingen vaak goed begrijpen. Dus als je naar je eigen lichaam kijkt, ja, en dat je begrijpt, Christus is daar het hoofd van. Maar wij zijn dus in dat ene lichaam, wij zijn, je zou zeggen, Christus noemt hij dat. Wij zijn natuurlijk niet Christus, maar goed, we zijn leden, maar zo één zijn wij met hem. Dat is dat die volslagen, volmaakte eenheid. Christus was de volmaakte mens en zal met de gemeente één volmaakte mens zijn. En Paulus zegt toch ook, er is één middelaar Gods. Dan noemt hij hem de mens, Christus Jezus. Hij was mens. Nou, in Efeze 4 vers 13 zien we ook staan, wij spreekt over dat wij allen zullen komen. Hè? God heeft aan de gemeente gaven gegeven, herders, leraars, ja, om ons te leren, het werk, de bediening en dat soort dingen. En dan, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods tot een volkomen man. Volkomen man of mens, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Want hij spreekt ook over de vrouwen hier. Ja? Maar hij spreekt in een mannelijkheidsvorm, ja? Maar het is ook voor jullie, voor de vrouwen, dat wij komen tot die eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon God tot een volkomen man. Een volwassen man. Mens. Want wat zijn wij? Een nieuwe mens. Een nieuw schepsel. Een nieuw mens, ja? Wij zijn ook, met z'n allen, zijn wij ook zonen, ja? Paulus noemt ons niet dochters van God. Ja, nee, we zijn zonen van God. Man en vrouw. En kijk, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Zie je, dus hij is de volmaakte mens Christus. En met die gemeente zal het één volmaakte mens zijn. Wonderlijk. En Efeze 2 vers 15 zien we ook mooi staan. God zal volmaken wat hij aan het maken is, volgens Efeze 2 vers 15. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Nou, een nieuwe, daar zie je het woordje weer staan, de nieuwe mens, ja. En dat is die eenheid, die nieuwe mens met Christus. Allemaal gebaseerd op het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, Adam, de eerste mens, was een beeld van Christus, de tweede mens. De laatste Adam. Ja, in 1 Korinthe, in Romeinen 5 vers 14 zien we ook staan van Adam, welke een voorbeeld is degene die komen zou. Adam is een voorbeeld van degene die komen zou. Christus. Die wordt de tweede mens en ook de laatste Adam genoemd. Dat kunnen we in 1 Korinthe 15 zien staan. Daar gaan we nou niet heen. Dit weten jullie. Maar nou moet opletten, want dan krijg je dus een contrast tussen Adam die geschapen was, naar Gods beeldenis en gelijkenis. Nou, dus al zijn kinderen zijn ook, wij zeggen ook, wij zijn, ik heb wel eens een gesprek met mensen en dan gaat het over evolutie of schepping. Ik zeg, nou, ik ben blij dat ik dan naar het beeld van God geschapen ben. En niet van een aap, toch? Ja, als ik naar het beeld van God ben geschapen, hoe kan je dan geloven als gelovige in de evolutie? Want dan ben ik dus, ja, dan ben ik naar het beeld van een dier. En God is geen dier. Ja, dus nee, kijk, Adam is geschapen naar Gods beeldenis en gelijkenis. En Adams kinderen die zijn geboren in Adams zondige gelijkenis. Dus het is goed gegaan, begonnen. Adam is in zonde gevallen. En dan zie je ook daarna, in Genesis 5 vers 3. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon. En nu zien we staan naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Dus ieder mens die op deze aarde geboren is, vanaf eerste kind van Adam, draagt nog wel het beeld, een gelijkenis van God natuurlijk, maar dat is verpest door de zonde. Dus wij dragen allemaal, wat hier ook staan, zien staan, en zo, wij zijn nu naar gelijkenis van Adam en naar zijn evenbeeld. Zeer zeker. Dus ja, Paulus schrijft ook wel hoor, dat Christus, hoe zei dit ook alweer? Over iemand en nou, nog steeds wel als het beeld van God. Maar het is natuurlijk verpest door de zonde. Het is helemaal vertroebeld en kijk maar om je heen. Ja? Dus we zijn het dan wel, maar we zijn natuurlijk wel als een ongelovige is gewoon in Adam. Naar zijn beeld en gelijk. Het is een hele doen en laten is hij door de zonde vergiftigd. We zijn maar de schepping. Ja, ik geniet ervan dat hij de maker is. Fantastisch. En toch weet je, ach, het is nog maar een flauw afschijnsel van hoe het was voor de zondeval. En eenmaal zal het ook, als dat opgeheven is, die vloek, dan zal je ook weer zien dat een leeuw, dat hij gaat stro eten. Ja, en dat hij gewoon naast een koe kan staan en doen ze elkaar geen kwaad. Dat zou helemaal mooi zijn, ja. Maar die tijd gaat komen. Maar goed, dit zondige beeld en gelijkenis, want de gelijkenis en evenbeeld van Adam is dus een zondig beeld en gelijkenis. Is doorgegeven aan elk lid van het menselijk geslacht. Nou ja, Psalm zegt bijvoorbeeld, in zonde ben ik geboren, zegt David, ja. Maar Paulus, je ziet hier, bij Paulus ga je helemaal terug naar Adam. En die zegt in Romeinen 5 vers 12, dat hoe, door wie? Door één mens. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En daardoor de zonde de hele wereld in. En iedereen is in zonde geboren. Maar dat komt door die ene mens. Nou, Christus, die was het uitgedrukte beeld van Gods persoon en glans van Gods heerlijkheid. Wat bedoel ik dan ermee? Nou, in Hebreeën 1 vers 3 staat over Christus, de welke alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Ja? Dus hij is het, hoe zeg je dat, hoe leg je zoiets uit? Ja? Wij hebben hem gezien, zegt Johannes toch? Vol van genade en waarheid, ja? Hij heeft de Vader geopenbaard. Ja? Hij was het weerschijnsel van Gods heerlijkheid, Gods genade in een menselijke gedaante. En dan nog, in zo meteen in het koninkrijk zie je, dan heeft hij echt helemaal die uitstraling, ja? Maar wat ook zien staan, het uitgedrukte beeld zijn in zelfstandigheid. Dat is Christus, als mens, ja? God, Christus was mens, hij was God in het vlees. Hij was het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Dat is ook zo'n moeilijk woord eigenlijk. Hè? Maar goed, uitgedrukt, zo kan ik zeggen, vroeger heb ik foto's afgedrukt. Afgedrukt. Ik heb ze ontwikkeld en toen drukte ik ze af. Dus het is eigenlijk, Christus is eigenlijk een foto van God, zou je kunnen zeggen. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Het uitgedrukte beeld, nou wat is een foto, is in feite ook een afgedrukt beeld van iets. Ja? Het is niet de werkelijkheid zelf. Je hebt God de Vader en je hebt God de Zoon. Dus de Vader is niet de Zoon en de Zoon is niet de Vader. En toch zijn ze allemaal God. Ja? Maar het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Wat betekent het woord zelfstandigheid? Zelfstandig. Zelfbestaan. Ik ben een zelfstandige. Helene is ook een ZZP'er. Een kleine zelfstandige noem je dat. Wat doe je daarmee? Ja, ik moet mezelf de kost verdienen en ik ben verantwoordelijk voor alles. Als het fout gaat, dan gaat het helemaal fout. Ik doe het allemaal zelf. Ik besta op mijzelf. Nou, als je zegt, Christus is het beeld van de zelfstandigheid van God, dan zeg je eigenlijk, dat is de ik ben. Dat kunnen wij niet zeggen. Ik ben wel een zelfstandige. Maar ja, ik ben nu 58, daarvoor hoor ze niks. Maar God is, ik ben, is er altijd al geweest. Ik besta, hij bestaat. Zelfstandig. Nou, daar is Christus dus het uitgedrukte beeld van. die zelfstandigheid, die eeuwige ik ben, daar is Christus nou het beeld van. In menselijke gedaante, God in menselijke gedaante dus. Ik ben die ik ben, ja, of ik zal zijn die ik zal zijn zal. Zegt de Heere, Yahweh, of Jehovah in het Oude Testament. En Christus is het in de menselijke gedaante. Dus ja, er heeft ooit één mens hier op aarde gelopen, dus ja, die er al was, voordat hij mens was. Daarin is hij natuurlijk uniek. En daarom Colossiens 2 vers 9, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Lichamelijk. God in een lichaam. Colossiens 1 vers 15, dewelke het beeld is van de onzienlijke God. Christus is het beeld van de onzichtbare God. Christus was God in een menselijke gedaante. Het woord, het vlees, de mens, Jezus van Nazareth in de vorm van vlees en bloed. In de gelijkenis van zondig vlees. Wie kent de tekst niet? En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Getabernakeld. In de tent van het lichaam. En in Hebreeën 2 vers 14, overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is ook desgelijks hij ook daaraan deelachtig geworden. Zie je, hij moest natuurlijk vlees en bloed worden, gelijk aan dat lichaam wat wij hebben. In Romeinen 8 vers 3 heeft hij zijn zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. Niet dat God, dat Christus natuurlijk een vlees had, een lichaam, wat zondigde, maar had wel hetzelfde lichaam als wat wij hebben. Ja, wij, Christus is nooit in Adam geweest, toch? Nee, maar wij wel. Wij hebben dat van Adam, dat zondige vlees. Maar hij had wel dat lichaam, maar zonder zonde. En ja, wat vind ik tenminste persoonlijk, een van de mooiste en duidelijkste en krachtigste beschrijvingen van hoe God mens werd, die vinden wij Paulus in Filippenzen 2. Laten we die wel even opzoeken. Filippenzen 2. Dus je ziet hier heel mooi, hij is aan ons gelijk geworden. God. Filippenzen 2 vers 6, vers 5. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis God zijnde. Dus Christus had de gestaltenis van God. Hij was in de heerlijkheid van God. Hij is nu op aarde gekomen en dan is hij het uitgedrukte beeld van zelfstandigheid. Daarvoor was hij in de gestaltenis van God en geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Ik heb wel echt wel mensen horen zeggen en leraar, dat staat nergens in de Bijbel dat Christus God is. Nou, Jaap gaf net een tekst. 1 Johannes 5. Nou, het wemelt ervan, zou ik willen zeggen. We zijn er genoeg van. Waar direct staat, Christus is God. Maar hier staat het, in een aantal versen, voordat hij kwam, en toen hij op aarde liep, ja. Hij was aan God gelijk, Christus. Toen had hij nog geen menselijke gestalte, menselijke gedaante, ja. Hij was aan God gelijk, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte eens dienstknechts aangenomen hebbende. Dus hij had de gestalte van God. Dat was natuurlijk voordat hij kwam. Is hij op aarde gekomen. Bij de geboorte, bij de maagd Maria. Heeft hij de gestalte van de dienstknecht aangenomen. En is aan de mensen gelijk geworden. Christus was 100% mens. Daar is zoveel discussie over. Ja. En hij was 100% mens en hij was 100% God. En dat is gewoon een feit. En dat kan je alleen in het geloof aanvaarden. 100%. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Dus hij is niet vernederd. Ja, ze hebben hem vernederd. Maar hij heeft zichzelf vernederd. Je denkt toch niet dat God ook maar, of Christus, aan de mensen, dat ze, hoe zou je het zeggen, de baas over hem konden spelen, ja. Nee, hij is die weggegaan. Hij heeft zich laten vernederen. Hij is die weggegaan. En laat me eerlijk wezen, hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Moet je nagaan, de schepper is gelijk aan het schepsel geworden. En als je dan denkt te scheppen, als je ziet de hemel en de aarde en je ziet dat het universum, en dan denk je, dat heeft God geschapen. Wij kunnen ook mooie dingen maken, vliegtuigen, grote gebouwen, maar dat is gewoon, ja, wat noem je dat? Dat is gewoon helemaal niks. Dat hij dat kan maken, dat hij dat gemaakt heeft, dat gaat ons verstand gewoon te boven. En dan zie je vanuit de ruimte, zie je ook die aarde, hoe mooi die ook is. Ik heb nou met die telefoon heb ik een app van de NASA. Dan kan je van die mooie foto's krijgen, ook van de aarde. Die aarde is een unieke planeet in het hele universum. Het centrum van het universum. Als je de kleur ook alleen al ziet, hè. Dat blauw en dan die zon en is gewoon uniek. En dat je weet dat God daar boven woont, die dat alles gemaakt heeft. En dan is die aarde is natuurlijk maar... Ik heb een tijdschrift, dat heb ik bewaard. Of heb ik ooit, ging over het heelal. En dan zie je zo dat zonnestelsel. En dan zie je die aarde, dan vind je die groot. Nou ja. Maar dan zie je daarna de zon. En dan zie je andere planeten. Nou, werken geloof je ogen niet. Dan is die aarde zo. En die andere planeet is zo. Dus het is een spelende knopje. En de Bijbel zegt... God heeft hem opgehangen aan een... Aan een wat? Aan een niet. Het hangt geen draadje. Hij hangt daar gewoon. En God heeft het. Alles bestaat in Christus. Hij houdt alle dingen in stand. Al de wetten van het universum. Nou, die God, ja, die schepper, die is aan jou en aan mij en ons gelijk geworden aan een schepsel. Waarom? Om te kunnen verlossen, ja. Zulke plannen heeft hij met ons, ja. Dat hij ons wil betrekken in dat geweldige plan. En wij hebben dan een plaats. Ja, daar gaan wij daar regeren. Kijk, nu denk je, ja, wat moet ik daar nou doen in dat donkere universum, ja? Wat moet ik daar nou doen? Ja, het is ook niet voor niks duister daar. Geestelijke overheden van de duisternis. Dat openbaart zich fysiek in duisternis. Maar als eenmaal wij daar zijn, kijk op aarde, als Christus eenmaal regeert hier. Wat hebben ze dan niet meer nodig? De zon, want Christus is zelf het licht en zal zijn de kaars. Dan is de geestelijke duisternis is weg. Wat zal het niet zijn? Daar heb ik me al zo vaak over nagedacht. Als daar dat die geestelijke overheden machten weg zijn en dan God gaat hier op aarde wonen en dat is die duisternis, dat fysieke duisternis ook weg. Dan zie je op een gegeven moment niet meer twee dingen. Dan is het één geheel geworden. En wij zullen daar regeren. En Christus zit in het hart van het universum. En hij gaat van daaruit het hele universum besturen. En regeren. En wij met hem. En dan is die duisternis weg. En daar heb ik heel veel over nagedacht. Hoe zou het dan uitzien? Maar dan is het licht daar. Dat is fenomenaal. Nou, daar betrekt hij ons in. Die nietige schepseltjes. Daar is hij aan gelijk geworden. Om ons te kunnen redden. En het gaat allemaal om autoriteiten, om regeringsstructuren, om dat met hen daar te kunnen regeren. Nou, en daarom is hij dus, heeft hij zich vernietigd, is hij gelijk geworden en is hij gehoorzaam geworden tot aan de dood des kruises. God die geen dood gekend heeft, nog nooit de zonde heeft gezien, niet kon sterven en toch gelijk aan ons is geworden, een lichaam heeft aangenomen om zodanig toch te kunnen sterven. Want kan God sterven? Dan zeg je natuurlijk, nee, dat kan niet. Daarom heeft hij die gedaante van een lichaam, van een mens aangenomen om die zonde op zich te kunnen nemen. Nou, dus ja, hier zie je dus hoe God mens werd. Gelijk aan ons. Nou, toen Adam zondigde had God reeds daarvoor al gekend en verordineerd, zo staat dat in Romeinen 8, en verordineerd, hij heeft ons verordineerd, dat wil zeggen bestemd of gepredestineerd, hè? Dat is de bekende predestinatieleer voor degene die dat wat zegt, ja. Maar predestineren, dat is predestined, dat is eigenlijk destiny, bestemming. Dus bestemmen, van tevoren bestemd. Oh, daar kom je al met de leer van tevoren bestemd, ja. Maar dat gaan we niet over hebben. Maar dat voor de glorie van zijn zoon, de heerlijkheid van zijn zoon, heeft God dat voor de grondlegging der wereld, heeft hij dat verordineerd. Hij wil namelijk een familie van zonen hebben die aan het beeld van zijn zoon gelijk zouden zijn. Dat is eigenlijk, je leest er zo overheen, maar als je over nadenkt. Hij wil dat wij dus, dat de mensen gelijk aan zijn zoon zullen zijn en dat de Heere verheerlijk zal worden in zijn schepselen. Dat is het eigenlijk. Het is net zoals in een museum. Je gaat naar een museum, haal allemaal schilderijen. Maar er staat wel bij wie het gemaakt heeft. Dat schilderij is eigenlijk, heb hij gemaakt, Rembrandt. Nou, ter ere van hem, ik ga kijken, ik vind het geweldig mooi. En zo ook zullen wij zijn naam Christus groot moeten maken. Dat is wat hij wil, want hij heeft alles geschapen. Hij is de schepper. Wij zijn zijn maaksel, kijk, geschapen in Christus Jezus. Hij heeft ons gemaakt. Natuurlijk, eerst mens is geboren in de gedaante van Adam, maar in Christus Jezus zijn ze tot een nieuw mens geschapen, een nieuw schepsel. Want in Romeinen 8, ja, die God van tevoren gekend heeft, heeft hij geordineerd gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon te staan. Dus laten we even naar Romeinen 8 gaan, die tekst. Dus wij worden gelijkvormig. Nou, en Christus is het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid van God. Hij is God. Hij is God in menselijke gedaante. Is hier op aarde gekomen. Hij heeft een lichaam aangenomen. En God heeft ons bestemd, verordineerd, dat wij aan dat beeld van Christus gelijkvormig aan hem zullen zijn. Nou, wij zijn dat door het geloof. Maar let op, hè. Het gaat niet alleen om weten. Het gaat ook om ons dagelijks leven. Nou, kijk, hier Romeinen 8, vers 28, in vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoons gelijkvormig te zijn. Hij heeft ons allemaal gekend van tevoren, hoor. Ja, natuurlijk. Hij kent elk mens van tevoren op deze wereld. Alle kindertjes, alle grote mensen, iedereen die oud wordt, iedereen die jong wordt, kinderen die geaborteerd worden, die heeft hij allemaal gekend van tevoren. En hij heeft verordineerd dat degene die zijn zoon aannemen, ja, kijk, er staat hier, die heeft hij tevoren geordineerd het beeld van zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Zie je, hij wordt de eerste van vele broederen. Het is één grote familie, maar de eerstgeborene, maar kijk, die roepingen die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook tevoren geroepen, nee. Die roept hij nu door het evangelie. En zo ga je het begrijpen. Niet van tevoren heeft hij bestemd, Maarten gaat naar de hemel. En de buurman van Maarten, die gaat niet naar de hemel. Nee, degene die zijn zoon aannemen, ja, die heeft hij van die zijn in het lichaam van Christus. En daar wil, nou, als je het lichaam van Christus bent, dan ben je gelijkvormig aan hem. En hij roept iedereen door het evangelie. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus in Gods ogen zijn wij reeds verheerlijkt. Positie. Nou, waarom zeggen we dit alles? Nou, dit is dat hij ons verheerlijkt heeft, dat is het doel van God met ons. Ja? En waarom dat wij verheerlijkt worden? Opdat wij hem verheerlijken. In Thessalonicenzen zegt hij ook dat Christus zal bewonderd worden in ons. Ja? Nou, ik las net een stukje dat jij vertaald hebt, want het zijn mooie studies van het dagboek over verlossing, ook van jaloersheid. En dat mensen, kijk, de wereld heeft natuurlijk, die haat Christus. Dus als Christus de zon is, ons ook. En, maar toch, ze zien natuurlijk wel, tenminste, zeker met de genadegeloof, zijn krachtig en sterk en hebben zekerheid. En dan zie je natuurlijk toch de rust en de vrede die je hebt. Ja, die wij als gelovigen hebben. Hè? Wij hadden het pas ook, vorige week hadden wij een dagje met gezellig allemaal. Maar daar zie je gewoon, het had het ook over jaloezie bijvoorbeeld. Ja? Ja, men ziet wel de vrede en de rust die de gelovige heeft. Alleen de trots, ja, die weerhoudt de mens, de zondaar, om ook zich te vernederen en die vrede te krijgen. En dat is natuurlijk ook, kijk, wij zijn gelijkvormig aan Christus, dat is in positie zo, maar dat ziet niemand aan de buiten, mijn buurman, die ziet dat natuurlijk niet. Maar die gaat het wel zien, als ik natuurlijk ook gelijkvormig aan hem ga leven. Maar aan de buitenkant zie je het natuurlijk niet. Dus, en dat is het, ja. Nou, en Die verheerlijking, dat is natuurlijk nu reeds dat wij gelijkvormig aan hem zijn, maar dat ook aan hem zullen leven. En dat is het doel van God, dat staat in 2 Timotheüs 1 vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Het is voor de tijden der eeuwen gebeurd en dat is het eeuwig voornemen wat God gemaakt heeft in Christus Jezus. Dus voor de grondlegging der wereld, en het is pas aan apostel Paulus is dat geopenbaard. Het is dus het eeuwige doel van God. En ja, dat is niet te begrijpen, want God had een eeuwig voornemen. En wij denken natuurlijk, er is een begin, toch? Hoe kan je nou een eeuwig voornemen? Dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Dus ga je maar terug. Maar dat kunnen we gewoon niet bevatten. Wij hebben zoiets van, er kwam een moment in de tijd dat God toen dacht, en nu ga ik dat eens beginnen. Nee, het is een eeuwig voornemen altijd al geweest van hem. Dus voordat hij dat de aarde en de hemel ging scheppen, had hij dat hele plan in zijn hoofd op de aarde. Dat heeft hij bekendgemaakt. En met ons, dat heeft hij pas bij de apostel Paulus. Ja? Het is een eeuwig voornemen geweest. Nou ja, en dan Christus, die kan nu zeggen, staat hier dat wij nu spreken over de tijd, dat wij zeggen toch, Christus is de hoop der heerlijkheid. Wat is nou de verborgenheid, nu in deze tijd? Dat is die nieuwe mens, hè? Dat is de bedeling der genade. De verborgenheid is Jood en Heiden in één lichaam. Dat is wat Colossense 1 vers 27 ook zegt hier. De verborgenheid is dat Christus is onder de heidenen, in de heidenen. Dus dat wil zeggen, alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Als Christus de hoop der heerlijkheid is, ja, en ik ben in Christus, dan heb ik die heerlijkheid, toch, in mij. Ja, ik ben reeds ook verheerlijkt en Christus woont in mij. Hij is de hoop der heerlijkheid en de gelovige is een nieuw schepsel in Christus Jezus. En dat ondervinden wij dagelijks in ons leven. Voordat je gered werd, ja, zag mijn leven er toch wel anders uit. Ja? Zeker. Ik had met heel veel dingen niet zoveel problemen als waar ik dan nu wel last van heb. Ja? Dat heeft natuurlijk alles te maken met die nieuwe mens. Met mijn eenheid met Christus. In 2 Korinther 3 vers 18. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Dus wij lezen Gods woord. Ja? De heerlijkheid van de Heren, ja? Hij is de hoop der heerlijkheid, toch? Dus Christus, wordt zijn heerlijkheid wordt in de brief van Paulus geopenbaard. Dus als ik die brief ga lezen, dan ga ik dan natuurlijk ook steeds meer gelijkvormig aan hem worden. Dat kan niet verwachten, want we hadden van de week hier een gesprekje aan tafel met eten. En er zat ook een, naast mijn schoondochter, en nou, mijn aanstaande schoondochter kan bezig. En die, ja, dus het klinkt een beetje raar, maar die is bezig om gered te worden, om gelovig te worden. Dus ja, we hebben al veel gesprekken en Jochen wil het ook heel graag. En we hebben echt een heel goede gesprek. Ik merk nooit vijandschap. En die gaat nu met een alfacursus. Nou ja, oké, ik bedoel, die kan ik ook geven. Maar goed, het maakt me niet uit. Het gaat mij om dat Christus, dat die aangenomen wordt. En, maar we hebben altijd veel gesprekken. En ja, ik zei het nog, ja, ze moet nog even dat drempeltje. En zegt, ja, dat klopt. Dat is nou precies die ene stap. Voor de gevoel ga je een afgrond in, ja? Voordat je, maar je moet die keuze maken. Dus, maar ja, dan praten we. Op een gegeven moment ging het gesprek even. Toen hadden Joachim en Ruben. En ging het over de opname lasten. Dacht ik, oh, daar kan je beter niet over praten. Want die gaan nu denken, je praat over een film. Dit is science fiction. Ben je wel, snap je? Dat begrijpen ze natuurlijk niet. Je moet eerst Gods geest hebben. Eerst de redding. En de rest komt later. Dat is nou wat hier staat. Want wie jij bent in Christus, dat ga je pas beseffen, begrijpen. Nadat jij ook al zei, ja, net, heb jij, voor een goede vraag trouwens, heb jij de Heilige Geest ontvangen? Dat is net wat Paulus ook vroeg. Dat is echt een hele goede vraag. Heb jij Gods Geest gevangen? Dat is ontvangen. Gevangen, dat kan niet. Maar dat betekent, ja, dat heeft met je redding te maken. Als je Gods Geest hebt, dan ben je gered. Nou, als je dat niet weet, je niet ontvangen hebt, dan. Nou, kijk. Maar die heb je nodig. En dan zie je wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Dat is het woord van God. via het brief van Paulus, als van, even kijken, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Heere Geest. Ik werd in het verleden ook een keer door een vriend van mij uitgelachen over de opname. Ja, toen had hij er nooit van gehoord. En als je nou met hem over praat, dan is het gewoon voor hem. Snap je? Dat is de groei van iemand, van een gelovige. En Gods Geest geeft jou, en dan zie je die verandering. En nou verheugt hij zich er ook in. Dat is dus wat er gebeurt in je dagelijks leven. Dat is het gelijkvormig aan Christus worden. Je bent in hem en je wordt veranderd. Als jij het tenminste wil laten veranderen, ja. Dan heb je wel dagelijks omgang met Gods woord nodig. En in 2 Korinthe 4, vers 16, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Nou ja, inderdaad. We hebben het hier ook over pijntjes en dit. En nou, we hebben weer kinkoest in de gemeente. En of je wordt dit. We hebben allemaal wat. Wat dat betreft. Maar let op. Van inwendig worden wij vernieuwd van dag tot dag. Dat is met die versterking met Gods woord en het gelijkvormig aan Christus worden. En niet alleen dit, Romeinen 8, vers 23. Wij ook. Ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing ons lichaams. Ja, wie? De mensen zuchten in deze wereld. Maar die zuchten, omdat je weet, zo meteen is het afgelopen en ik wil het gewoon fijn en leuk en goed hebben. Wij hebben ook dat zuchten, maar waarom zuchten wij? Wij hebben een verlangen naar dat nieuwe lichaam. Ja, dat allemaal, dat ook zometeen dat lichaam niet meer zucht. En dat ik gelijkvormig word aan het heerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus. Waarom? Dat is nou dat lichaam zonder zonde. En dat is nou waardoor ik dus merk, dagelijks, dat ik in Christus ben. Ja, dat lichaam, dat is één, maar vooral in verband met de zondige natuur die ik nog steeds heb. Omdat ik ben wel in Christus, ik ben niet meer in Adam, maar de zondige natuur van Adam heb ik nog steeds wel in mij. En dat geeft dus die strijd. En ja, daar ben ik van verlost als ik dat nieuwe lichaam heb. Dus niet alleen, ja, ik word ouder en dan heb ik weer een gezond lichaam. Nee, maar ook omdat ik dan, ja, dan is het hele zondeprobleem in zich. Ik heb gelukkig Gods genade-evangelie. Ik dank God daarvoor dat ik dat ken. Want zonder dat genade-evangelie, hoe wil ik dan de zonde overheersen in mij? Dat is een strijd, die verlies je altijd, daar kom je niet uit. Gods genade, evangelie, ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. En daarom zal de zonde in mij niet heersen. Dus ja, hier, dus wij verlangen naar dat lichaam. Want onze ziel is wel verlost, maar wij verlangen en zuchten voor een verheerlijk lichaam. Nou ja, ik ga afsluiten. Wij lezen ook in Efeze 1 vers 13 dat de Heilige Geest is dus het onderpand van iets veel beters dan de staat waarin wij nu zijn. Als Paulus zegt, onze uitwendige mens die wordt verdorven. Hè? Dat is zo. En je hoort wel eens van gelovigen, als er iets heel ergs gebeurt en het wordt eng. Daar maak ik vorige week ook over angst en zorg in de bedenking der genade, want die zijn er. Maar, laat de Heer nu maar gelijk komen. Ja, waarom? Dan klopt dat, ja, dat is wel een beetje egoïstisch. Die gelovigen, die denken, dan kunnen wij er mooi tussenuit. En dan kunnen wij hier. Nee, de opname is puur en alleen als beëindiging van de bedeling der genade, hoor. Niet omdat jij dan uit je ellende verlost bent, want wat moeten wij dan met mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom heb ik een behagen in vervolging en lijden. Wij zijn zijn gezanten in een wereld die vijandig aan God. En wat moet de wereld zonder ons? Dat is licht weg, toch? Dus nee, wij zijn er juist voor om in deze tijd van strijd en lijden om mensen hoop te kunnen geven. En de enige reden is dat wij worden weggenomen, dat God dan met zijn programma hier op aarde doorgaat. Nou ja, oké, natuurlijk. En het verlangen is wel bij de Heer te zijn. Dus ja, ik heb ook inderdaad liever vandaag als morgen. Maar goed, wij hebben dat gelukkig niet voor het zeggen. Maar we gaan het wel meemaken, sowieso. We gaan het meemaken, de opname. Allemaal. Ook die in het graf liggen. We gaan allemaal die opname meemaken. Want we allemaal uit het graf opstaan. En dan, ja, wij zijn verzegeld. Het staat hier ook met de Heilige Geest der belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing tot prijs zijn heerlijkheid. Dus we hebben die Heilige Geest. Ja, die heb ik ontvangen. En dat is het onderpand van mijn erfenis. Dat is mijn zekerheid. Ik heb die erfenis, die ga ik krijgen. En dan krijg ik ook dat nieuwe lichaam. En dan krijgen we dus dat nieuwe lichaam wat de Heer Jezus Christus ook had. En daar die verwachten wij ook uit de hemel. Dus ik verwacht hem wel natuurlijk. Ik kijk wel naar zijn komst uit. Maar dat is puur omdat ik bij hem wil zijn. Het verlangen dat je je verlossen kan zien. Maar dan krijgen we dat verheerlijkte lichaam van de verheerlijkte Christus. En dan zal de vlekkeloze gemeente, zoals we net in Efeze 5 lazen, aan Christus gepresenteerd worden. Ja, dan komt hij ons halen. En dan zal hij zich zijn gemeente aan zichzelf voorstellen. En iedereen, hoe die ook geleefd heeft, ja, iedereen door het bloed van Christus verlost, ja, daar is hij blij mee. En dan zie je als laatste hier, dat is wel mooi, Christus, ja, was God zelf, goddelijke natuur, ja. Die nam zich een menselijke natuur aan, dat is mooi als je dat zo leest, zodat de gelovige kinderen van Adam, dat zijn wij allemaal, de gelovigen dan, we komen ook van Adam, maar wij hebben natuurlijk de zondige natuur van Adam in ons, dat wij nu de goddelijke natuur mochten ontvangen. Je leest het eigenlijk alleen in Petrus, dat goddelijke natuur, hè? Dat hij dat schrijft, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden. Ik weet wel, dat spreekt hij over de kleine kudde, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons. Wij hebben ook de goddelijke natuur. Ik ben niet God, zeker niet. Absoluut niet. Maar ik heb wel een nieuwe natuur. De nieuwe mens. Die zonder zonde is, hè. De nieuwe mens. Het nieuwe schepsel. En Christus is aan ons gelijk geworden, aan vlees en bloed, ja, om ons te kunnen verlossen dan van degene die het geweld over de dood had, ja. Maar daardoor hebben wij nu, door hem, hebben wij nu, in de goddelijke natuur zijn wij deelachtig aan geworden, ja. Dat is wonderbaar. Nou, als laatste hier, dan weten we dat nieuwe lichaam. Kijk, wij zijn verordeneerd om gelijkvormig aan zijn zoon te worden. Dus zonder zonde, geest, ziel en lichaam. Hij had ook de menselijke gedaante. Dus wij gelijkvormig, wij zijn dus één en met hem. Hè, we zijn er ook over begonnen, Adam en Eva. Eén, de mens, ja, man, samen één. Christus en de gemeente zijn één. Wij zijn dat reeds nu, maar straks, als dat lichaam veranderd wordt, als hij ons komt halen, ja, dan is de verlossing compleet. Ja. En dan zullen we altijd met hem regeren. Want dat zal in een oogwenk gebeuren. Dat zullen onze lichamen verlost worden. En dan weten we gewoon dat de onsterfelijkheid krijgen wij dan. En dan zullen wij ook een onsterfelijk lichaam hebben. En nogmaals, dat gaan we nu niet lezen, maar je ziet ook dat eenmaal in Israël, op Israël en de aarde, zal het ook eenmaal gebeuren. Dan zal hij alles ook in Christus brengen. En zelfs tot in de natuur, in de aarde, ja. Hij heeft alles met zichzelf verzoend, ja. Ik zei het in het begin al, het dierenrijk, dat zal ook helemaal een vredig rijk zijn. En er zal geen ongerechtigheid op aarde meer zijn. Er zal geen leed meer gedaan op mijn heilige berg. Er zullen geen verkeerde dingen meer gesproken worden. En iedereen zal zijn in Christus. En in Lucas 21 zie je ook, hè, dat zo zal het bij hun gaan. Dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te schieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Als ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht geen zin zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geen zin voorbijgaan. Dan komt de nieuwe hemel, nieuwe aarde. En bij Israël, dan moet zij weten, als je dit ziet gebeuren, kijk omhoog, want je verlossing is nabij. Daar heb je het over die verlossing. En wij verwachten hem elke dag. In Israël kan je niet zeggen, in het tweede jaar van de grote verdrukking bijvoorbeeld, hij komt aan hoor. Nee, je weet gewoon. Tijdschema, je weet het. En dan zie je het allemaal gebeuren. Denk je, het gaat niet lang meer duren. En wat doet hoop? Hoop doet leven. Dus ja, dus geniet van die wonderbare eenheid die we hebben. En ook over Adam en Eva. En hoe Paulus dat betrekt op Christus en de gemeente. Die het één vlees zijn. Één mens zijn. Het is wonderbaar, die eenheid, dat wij die mogen ervaren. En dat weten we allemaal doordat wij geloven in eenheid des geloofs en de één doop. Als je dat begrijpt, dan ga je dit ook begrijpen. Vader, wil u danken voor deze wijze woorden van u dan, niet van mij, maar uit uw woord, Vader. En dat, dat we sterken en helpen om onze relatie met u ook goed te begrijpen. Want ja, je leest er wel over en voor je het weet is het een soort gewenning. Maar als we daar diep over nadenken, Vader, dan zien we hoe groot het is. En hoe wonderbaar, Vader, en hoe uniek dat is dat u ons nietige schepseltjes, dat u dat met ons voorhand heeft en met uw zoon één gemaakt hebben en dan ook ons in uw plan gebruikt, Vader, en gebruiken wil. Vader, bedankt voor deze genade. In Christus' naam. Amen. Oké, we gaan zo meteen verder met 2 Timotheus.